Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul en Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. De maandag editie aan tafel hebben wij hier Giovanni Franke, Dennis Kalenburg en Harry van der Laan. Giovanni, ik sluit niet uit dat jij de mooiste voetbalmaanden uit je leven hebt meegemaakt deze zomer.
Ja, absoluut. Absoluut.
Assistent bondscoach van Curaçao.
Ja.
Wat was nou mooier, die goal tegen Duitsland, die jullie wel met 7-1 verloren, of de 0-0 tegen Ecuador?
Nou, ik denk niet dat ik daar een onderscheid kan maken.
Was allebei even mooi?
Nou, het hele momentum was gewoon subliem.
Hmm. Ja. Krijgt het een vervolg?
Het WK wordt nu geëvalueerd, alsmede ook het werk wat we in 2 jaar tijd daar nu inmiddels hebben gedaan. En dan krijgen we in de komende periode daar uitsluitsel over. En,
waar hoop je op?
Waar ik op hoop in ieder geval is dat Dick de juiste beslissing voor zichzelf neemt. Dus of hij doorgaat of juist afscheid neemt. Want voor hem is dat natuurlijk wel een belangrijk moment, een definitief moment.
Een beetje bedikt doet nooit, hè?
Nee, dus daar is het nog wel misschien even wacht op. En voor mezelf, ik heb natuurlijk wel de ambitie om ooit hoofdtrainer te worden. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk een speciale band opgebouwd met Curaçao door de jaren heen.
Oh, wacht even. Dus jij zou jezelf misschien wel zien als bondscoach van Curaçao, als advocaat ermee zou stoppen?
Dus zeker gezien de band die ik daarmee heb als speler, als oudspeler, international en nu als trainer. Zou daar wel een mogelijkheid in zitten als die er zou komen. Maar voorlopig is het eerst aan Dick en de evaluatie wat er uitkomt.
Okay. Ik vond het hoogtepunt de goal trouwens.
Tegen Duitsland.
Wat een goal was dat, zeg. Ja. Was het ook de mooiste van het toernooi, toch? Hebben ze uitgeroepen voor die goal?
Nee. Dat was die van Capverdië.
Oh,
ja. Die vanaf de zijkant tegen Argentinië.
Oh, ja.
Een ander land, Harry.
Ja, sorry.
Ben je vanaf nu scherp, hè? Want we gaan het over Feyenoord hebben.
Het WK is me een beetje ontschoten door de prestaties van ons eigen land.
Dat kan ik me enigszins voorstellen. We gaan het hebben over de 2-2 van Feyenoord tegen de Go Ahead Eagles. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong halverwege weg. Harry, hoe kon het zo instorten bij Feyenoord?
Nou ja, dat weet je toch niet. Helemaal kan je de vinger er niet achter leggen. Want je hoort dan, ze zijn nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te domineren. Het is ook wel eens, ontstaat opeens een moment waardoor er een aansluitingstreffer komt. Maar er wordt gewisseld in je elftal. Heeft dat invloed? Het is best wel moeilijk om daar, ik vond wel, en daar is iedereen het zo'n beetje, iedereen heeft het erover, de verkeerde wissel. Mm-hmm. Met name dan natuurlijk Van Houten, die eruit werd gehaald. Dat is natuurlijk, de balans voor je middenveld werd verstoord. En ik snap best dat hij diepte wilde hebben in zijn middenveld. Hè, want dat miste hij. En wat diepte in het elftal. En dat is Stijn, daar is hij perfect in. Maar dan had hij wel of CGL of Valente eruit moeten halen. Mm. Maar nooit natuurlijk je slot op de deur. Nee. En dat is, ik vind dat zo raar. Want hij zit niet alleen daar op die bank. Er zitten er nog een paar die wel wat hebben meegemaakt.
Maar gaat het er zo nog wel even hebben over die wissel?
Ja, dat is
moment.
Heel cruciaal.
Maar hoe kijk jij naar het verval van Feyenoord?
Ik denk dat zeker het moment bij de wissels grotere gevolgen had dan dat hij zelf misschien had verwacht.
Maar je had het toch daarvoor ook al lang moeten beslissen? Het had toch al lang 4-0 moeten staan?
Nou, dat is een andere discussie dan dat we nu proberen te voeren. Het gaat om het verval en niet op het moment dat je een wedstrijd kan beslissen. Mm-hmm. Daar ben ik het zeker met je eens. Ja. Want qua kans had Feyenoord de wedstrijd op slot moeten gooien. Maar op het moment dat je wil wisselen met als argument diepte. Ik heb zelf Stijn mogen trainen bij ADO Den Haag natuurlijk. En ik vind dat wel een perceptieverschil of je hem ziet als iemand die veel diepte maakt of iemand die heel goed is in de box. Dus op het moment dat jij niet druk op de bal hebt zoals Feyenoord had en je moet terug richting middenlijn. En je moet dan meer 40, 50 meters gaan afleggen om bij de goal van de Go Ahead nog te komen. Is Stijn die type die dat ook kan gaan doen voor jou? En tuurlijk lijkt hij een diepte speler, maar dat is meer een 10 achter een grote sterke spits. En daaromheen kan hij heel goed bewegen als zijnde dat je het waarneemt als zijnde diepte maken. Maar om echt counters voor je te maken over 40, 50 meter, ja, daar vind ik hem, dat vind ik niet een van zijn kernkwaliteiten. Dus die wissel vond ik ook, vanuit mijn perspectief vond ik het wat lastiger om
als,
dan
als tegenstander,
te zeggen, we komen dan van onze eigen
helft. Als tegenstander heb je met Stijn anders te verdedigen als met Valente en CGL. Ja, want Stijn is wel iemand die de drang heeft om goals te gaan maken. Bij CGL en Valente, dat zijn meer echte middenvelders. Ik noem het bijna ja, niet controleren, maar wel
spel maken,
meer doorgeefluik naar de voorhoede toe. Ja. Terwijl Stijn zelf op zoek is naar de goal. Ja. En dan krijg je automatisch dat een tegenstander daar anders op moet verdedigen.
Laten we even luisteren naar de trainer. Ik ga je heel even onderbreken. Ja. Trainer Giovanni van Bronckhorst, die ook wel zelf kritisch was over die wissels.
De wissels vorige week pakten niet goed uit en deze week ook niet. En dat is mijn verantwoordelijkheid. En dat is ook voor mij weer een leermoment voor volgende week. En dat moeten we elke week weer doen. Dus ik ga niet zeggen dat het goede wissels zijn geweest. Het zijn wissels met een idee. Alleen de uitvoering en het vervolg in de wedstrijden was niet zoals we verwacht hadden. Nee. Nou, dat is mijn taak en dat was niet goed.
Nee, goed. Zelfkritisch dus. Wel weer typisch dat het, net als vorige week tegen Sparta, dat kantelpunt na 60 minuten lag, hè? 60 minuten dik in orde, controle, ja. Een half uur.
Toeval.
Oh, dat is toeval?
Ja, natuurlijk.
Okay.
Maar dat kan je toch niet op een minuut aan laten komen? Dat kan ook het laatste kwartier zijn, okay, bij wijze van spreken. Maar er gebeurt iets na een uur waardoor je wedstrijd kantelt. En dat is wat je moet oplossen op een goede manier. Maar je bent nog steeds de bovenliggende ploeg natuurlijk.
Als nou ja, fijn. Fijn dat we hadden kunnen verliezen, toch? Ze raken ja, zeker. Nog
een
paal en
lat. Ja, een bepaald moment moet je blij zijn met die 2-2. Want zij waren er dichterbij, Go Ahead, dan Feyenoord bij de overwinning.
Ja.
Maar het gaat er meer om. Er zijn zoveel dingen, facetten die invloed hebben op het verloop van een wedstrijd, dat het niet is van nou, ze hebben te weinig conditie, of die wissels waren niet goed. Ik vond wel een belangrijke, dat je je slot op de deur eruit haalt. Dat vind ik heel eigenaardig. Dat doet bijna geen trainer in de wereld, volgens mij. Dat je als op het moment dat het wat moeilijker wordt, dat je dan juist die verdediging.
Jij zegt de conditie, de fitheid. Dennis, hebben we het vorige week aan deze tafel ook over gehad, na die wedstrijd tegen Sparta. Ja. Is die nou op orde of niet? Kijk het naar de WK-gangers. Hoe kijk je daar dan naar? Ueda, ja. Watanabe, Hajj Moussa?
Nou ja, het is ook niet zo dat ze natuurlijk daarna wekenlang niks hebben gedaan. Want het is heel kort geweest, volgens mij, de periode dat ze weggingen bij het WK en aansloten bij Feyenoord. Dus dat is ook niet zo. Ze hebben misschien wat minder wedstrijden dan in die voorbereiding meegedaan, wel in aanloop naar dit seizoen. Dat zou dan wel nog daarmee te maken kunnen hebben. En Ueda krijgt natuurlijk ook grote kansen die normaal gesproken gewoon raak moeten zijn. Zeker die bal die volgens mij was van Zegiel. Een geweldige actie, ja. Die dan binnen moet schieten. En ik vind ook dat Hajj Moussa, die ook belangrijk is, assist ook aflevert, maar toch ook te veel voor eigen succes ook wil gaan in deze fase. Dat je soms juist niet moet kiezen voor een schot, maar juist voor een paas. Dat is denk ik eerder waar het verschil toch zal worden.
Oud Euvel wel, hè, van Hajj Moussa, toch? Veel ja, voor zichzelf gaan.
In ieder geval nog wel eens momenten waardoor weer een prachtige goal van Ueda uitkomt. Onder andere vanaf links heb je het probleem. Daar komt niks vandaan. Daar lopen Zeker. Twee spelers, Borges en
Diarra.
Diarra die het hartstikke leuk deed, hoorde ik dan in de voorbereiding. Nou, je weet hoe ik over voorbereidingen denk. Dat is voor de conditie. En dan zie je ook wel weer in de wedstrijden, in de echte wedstrijden, dat het er weer niet uitkomt. Ja, daar zijn ze dan op zoek, hè, naar een nieuwe linker spits. Ja. Nou, volgens mij is er een hartstikke goede vrijgekomen. Recent. Drius.
Oh ja.
Die zou naar de Rangers gaan. En nou ja, dat is afgeketst om wat voor reden dan
om
ook.
Om een kleine blessure.
Ja, en het is ook nog betaalbaar, deze speler. Als je vergelijkt met jongens als Borges en noem je, die heel veel miljoenen hebben gekost. Dit is een betaalbare speler. Hij zit om de hoek. En hij is fantastisch linksbuiten. En dan denk ik, ja, als je dan toch op zoek bent, want we gaan nou weer een Spaanse bek halen en weet ik veel waar ze overal kijken. Deze gozer die woont om de hoek. En dat is een uitstekende speler die volgens PSV vrijwel fit is. Kan je bijna gelijk inzetten. Ik denk dat het een enorme aan is voor Feyenoord.
Goed idee, Giovanni. Driehoers.
Eens. Ja? Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk ook vooral de dreiging op beide helften. Of aan beide kanten. Dat hij daarmee meer in balans komt dan nu. Ik denk dat er heel veel gevestigd wordt op Hajj Moussa. Op het moment voor de creativiteit in de laatste 16. Dus ik denk dat daar zeker absoluut een speler bij moet komen.
Even luisteren naar Givare Ori, de rechtsback van Feyenoord, over hoe de stemming na afloop gisteren bij Feyenoord was.
Ja, wel teleurgesteld natuurlijk. 2-0 voorsprong geef je gewoon weg. Is nooit fijn. Maar ja, de sfeer is nu niet per se meteen slecht of zo. We weten dat we beter moeten, beter kunnen. Maar dat verandert niet heel veel, denk ik. Gewoon terugkijken wat we goed hebben gedaan, wat we minder goed hebben gedaan. En dan dat gewoon verbeteren en dan komt het wel goed, denk ik.
Heb je nog nieuws over jouw toekomst? Ligt die sowieso hier dit seizoen?
Grotendeels wel, denk ik. Ja, er kan nog van alles gebeuren om eerlijk te zijn. Maar ja, mijn hoofd is gewoon weer bij Feyenoord en dat blijft het nu ook wel.
Ja. Toch werpt wel weer wat vragen op, hè? Zo'n speler zegt grotendeels wel.
Ja.
Hoe dat te interpreteren? Of maar niet al te druk om maken?
Nou, ja. Dat zou je eigenlijk willen zeggen, denk ik wel.
Ja. We hadden het over de WK-gangers, Ueda, hij scoorde weer. Zijn 13e kopgoal, Harry, van de 38 die hij er gemaakt heeft voor
Feyenoord. Fantastische kopper. Fantastisch. Ik denk, het beste is om zoveel mogelijk door de lucht aan te spelen. Want over de grond wil hij nog wel eens missen. Ja. Maar met zijn hoofd zelden. En zeker als het een grote kans is. Maar we hadden het net over dan de fitheid, hè, spelen, WK-gangers. Ja. Maar die zijn hartstikke fit natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Die hebben maar zo'n klein beetje...
Ja, maar heb je dan met Ueda, dan richt ik me toch even bij jou, echt het idee dat hij het weer helemaal heeft? Even kijkend naar die kans die hij kreeg kort in de tweede helft. Prachtige paas van Houten en Valente. En die schiet hij dan buitenkant rechts naast. Dat geeft mij dan het gevoel, je hebt het nog niet helemaal. Snap je dat gevoel?
Ja, ik denk niet dat het iets te maken met je hebt het niet helemaal. Ik denk meer dat het is vanuit zijn voorkeuren. Dus als hij 13 kopgoals maakt, dan wil hij daar misschien ook iets mee zeggen waarin hij in zijn kracht zit.
Ja.
Dus je zou ook wat meer voorzetten kunnen gaan geven, waardoor hij wat meer kopkansen gaat creëren dan in plaats van steeds constant het over de grond zoeken. Het is ook iets wat heel erg zit in het Feyenoord voetbal, hè, van Bronckhorst, Sipke Hulshof en Arne Slot. Om in ieder geval de achterlijn te halen, heel veel te werken aan cutbacks en de halfspaces lager voorzetten. Waardoor je ze wel over de grond moet nemen. Ja, en daar lijkt niet zijn specialiteit in te zitten. Het lijkt er meer in wat Harry zegt over de voorzetten met kopkansen. Daar ben ik het zeker mee eens. En je ziet ook gisteren weer, heb ik heel weinig voorzetten gezien vanaf de zijkant hoog. Door de lucht die hij kon gebruiken. Mm. Dus ik denk dat daar wel misschien voor hemzelf een verbetering
in. Maar ben je ook niet te veel afhankelijk van de goals alleen van Hajmoussa?
Ueda.
Of van Ueda.
Nou ja, maar dat krijg je weer. Dat wilde ik als verlengstuk net gebruiken als argument met Stijn. Daar mis je dus een Stijn om Ueda heen. Dat je nog iemand extra hebt die ook goals kan maken. Ja. Omdat je nu kiest voor een middenveld wat voetballend beter in balans is misschien. Met meer spelmakers. Mm-hmm. Maar daardoor mis je wel weer scorend vermogen bij die voorzet of die afvallende ballen in de 16.
Want als je met Stijn gespeeld, gaat het altijd kosten van Valente of CGL. Dat kan nooit ten koste van Houten gaan.
Nee. Ja.
Want dat is je defensieve middenveld. Maar wat Ueda wel bijvoorbeeld weer goed doet, en ik zie dat vaak, ik ben zelf ook wel een beetje met aanvallers bezig geweest in het verleden, dat ze te snel inlopen. En Ueda, die houdt een beetje in en die komt dan precies op het juiste moment. Die kopbal op het allerlaatste moment komt hij ervoor.
Ja.
Maar er zijn er zat, die lopen al richting die 5 meter. Dan moet die voorzet nog komen en dan staan ze gelijk vast. Dat echt 9 van de 10 doet dat. Dat is echt opvallend. Daar is hij hartstikke goed. En hij moet ook niet vergeten. Hè, 13 goals dan met zijn hoofd. Maar al die anderen waren over de grond.
Ja.
Dus waren er meer. Dus hij kan ook wel over de grond een aardig balletje scoren, hoor. Dus het is best wel een complete spits. Het is best wel een complete spits. Alleen, ja, er zitten wel eens van die ongelukkige momentjes waar je heel snel moet handelen. Hij krijgt dat balletje van CGL, hè, net langs de paal. Joh, dat gebeurt iedere spits. Ook Ronaldo en Messi. Alleen bij hun wat minder. Dat is het enige verschil.
Ja, nou. en dus die ene kans in de tweede helft met die mooie passes van Houten en Valente. Dat zijn twee middenvelders. Een scorende CGL, dan hebben we er 3 te pakken. Is dat de sterkste linie op dit moment bij Feyenoord, het middenveld?
Dat hangt vanaf hoe je wilt spelen. Dat is
maar kwalitatief gezien bedoel ik?
Daar kan ik zelf niet echt een oordeel op geven. Nee. Ik werk niet met de jongens dagelijks. Ik vind het middenveld van Feyenoord echt goed bezet. En veel concurrentie.
Ja.
Dus
ja,
het is maar net wat de trainer zelf in zijn voetbalvisie heeft.
Takalin heb je ook nog, hè? Die heb ik nog helemaal niet gezien. Maar dat is ook. Je hebt afgelopen half jaar hartstikke goed gespeeld.
Ja, zeker.
En daar is eigenlijk geen plek voor even op dit moment, omdat CGL het hartstikke goed doet. En zo, je weet wel, dan moest je ook maar afwachten. Maar die heeft echt zijn kans gegrepen. En die speelt met enorm veel zelfvertrouwen en kan inderdaad een goal maken.
Knap, hè? Ik bedoel, na een verhuurperiode bij Sparta en Utrecht. Ja, nee, maar dat is baas spelen en het gewoon de lakens uitdelen.
Ik zit bijna, als er verder weinig of niks verkocht wordt, dan zit ik naar bijvoorbeeld Van Persie te kijken.
Ja.
Ja, misschien moet hij ook wel eens even een jaartje Utrecht gaan doen dan. Als hij te weinig minuten maakt. Want ik hoor elke keer van, hij is nog niet fit genoeg en hij moet langzaam gebracht worden en weet ik het allemaal. Maar dat jongen heeft zoveel talent. Het is een beetje zonde als hij maar elke keer 10 minuten, hij wil nou geloof ik 5 minuten in. Ja, wat moet je dan? Terwijl hij wel het verschil kan maken. Maar misschien is het ook wel goed voor zelfs zo'n speler, die zoveel talent heeft, om bij een club als Utrecht, die best wel wat kan gebruiken, heb ik gezien. Hè, om daar eens even een jaartje
toevallig kwam gisteren na die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ook de vraag over Shaquille van Persie op. Van, is het niet een optie voor aan de linkerkant voorin bij Feyenoord? Nou, Van Bronckhorst daarover.
Shaquille is een groot talent. Dat laat hij elke week zien natuurlijk. Vorige week ook. Alleen, Shaquille heeft nog niet, zeg maar, de fysieke basis zoals andere spelers dat hebben. Want hij heeft natuurlijk de laatste 3-4 jaar heeft hij weinig gespeeld.
Ook niet voor 20 minuten bijvoorbeeld?
Nou ja, dat zou kunnen. Alleen die keuze vandaag was anders. En, maar dat zijn keuzes die je maakt tijdens de wedstrijd. En, maar dat Shaquille zeg maar een half uur kan spelen, Max. Dat is wel duidelijk voor mij en ook voor hem. En
die ook linksbuiten bijvoorbeeld?
Maar ik, volgens mij heeft hij weinig linksbuiten gespeeld, ook niet in de jeugd. Vaker in de spits natuurlijk, nu bij mij af en toe rechts hangend. Maar
ik denk, dat doet hij nog slechter dan Borges?
Sorry?
Dat doet hij nog slechter dan Borges?
Nou, ik weet het niet, Valentijn. Het is natuurlijk...
iedere dag met die gasten?
Ja, maar hij heeft nog nooit linksbuiten gespeeld, dus ik weet het niet. Nee. Misschien volgende week hebben we onze eerste keuze al voor linksbuiten.
Wat opmerkelijk wat hij sowieso aan het einde ook zegt natuurlijk, maar vooral over dat hij zegt hij kan niet, hij speelt nooit op de linkerkant. Want ik sprak hem in de voorbereiding tijdens het trainingskamp in België. Toen zei Shaquille van Persie, ik ben eigenlijk spits, maar ik kan rechtsbuiten, linksbuiten, ik kan op 10 spelen. Ja, en ik denk als je hem ook ziet in die voorbereiding ook hoe makkelijk hij voetbalt, hoe makkelijk die goals ook maakt. Ja, als je ziet hoe een worsteling het nu bij die jongens aan de linkerkant is, zou ik zeggen, ja, waarom probeer je het dan niet gewoon? Als hij een half uur kan spelen, laat hem dan ook dat half uur spelen.
Maar wat bedoelde hij nou net op het einde van Bronckhorst? Met, nou ja, misschien volgende week speelt hij wel cryptisch, onze ideale linksbuiten.
Dus dan wordt het niet Rewish. Want dat was toen al niet bekend. Dat hij.
Het was wel bekend dat hij niet naar Rangers ging. Dat is nieuws van vrijdag, geloof
ik. Nou ja. Ik zou het zonde vinden, gemiste kans, als dat niet... Maar ik vind wel wat jij zegt, hij kan op alle posities voorin spelen. En hij is een toptalent, hij kan goed voetballen. Voor mij kan hij veel langer dan een half uur. Want daar maken we
in. Maar al kan hij een half uur harder, ja, maar gewoon in
ik zou er gewoon altijd mee beginnen. Met deze speler. Kijken we hoe ver je komt en dan zien we het wel.
Ze zijn natuurlijk voorzichtig, omdat hij veel blessures heeft gehad, zijn ze wel echt wel voorzichtig.
Ja, maar het is voor mij is best wel een grote, sterke jongen. Het is geen... weet je wel, het is niet een Ioventje of zo. Nee. Dat is hetzelfde een beetje met de jongen van Bommel, heb ik dat ook. Dat zijn de moderne voetballer, noem ik dat. Maar, fysiek goed en snelheid en goal kunnen maken.
Van Broekers zegt daar wel over, van, hij moet daar nog juist wel stap in maken. Ook in dat fysiek, omdat hij juist weinig heeft gespeeld in de afgelopen jaren.
Goed, we zagen Borges gisteren. Dat bleek een wat teleurstellende invalbeurt, hè?
Ja.
Hoe zit jij ernaar te kijken?
Ik vind hem zoekende naar zichzelf. Zoekende naar de speelstijl wat er van hem verlangd wordt. Wat hij nou daadwerkelijk nog kan brengen. Ik vind ook dat hij een steeds slechtere interactie krijgt ook met het publiek.
Ja.
Dus,
mislukte paas en die werd ook echt uitgefloten.
Juist, ja. Dus dat gaat mentaal natuurlijk ook in zijn hoofd zitten.
En die speelstijl, maar die speelstijl die jij noemt. Hoe zou jij die nou omschrijven van Feyenoord onder Van Bronckhorst?
Ik wil het in een verlengde noemen Arne Slot 2.0, omdat ik heel veel terugzie vanuit de principes die Arne Slot ook hanteerde. En dat is ook heel erg logisch en begrijpelijk. Beide met Arne Slot heel intensief gewerkt. Hulshoff en Van Bronckhorst. Waarbij ik wel zie dat Van Bronckhorst natuurlijk door zijn eigen ervaringen en zijn eigen ideeën kleine veranderingen daarin wel wil toepassen.
Zoals?
Ik vind met name het stukje verdedigen. Dus daar waar misschien Arne Slot wat meer op de triggers zat van pressmomenten. Dus dat je heel duidelijk kon zien van dit is een pressmoment, dat is een pressmoment. Zullen ze nu eerder, dat zag je ook tegen Sparta, kiezen om bijvoorbeeld in een midblok of in een laagblok eventueel te kunnen spelen. Nou, dat was onder Arne Slot in veel wedstrijden praktisch onmogelijk dat Feyenoord langdurig in een laagblok of in een midblok kwam te spelen. Dus dat zijn wel kleine nuances die hij vanuit zijn eigen ervaring wel toepast. Maar dat is vanaf hoe ik het zie.
Ja, ja.
In de twee wedstrijden die we nu...
Vind je de selectie, vind je de ploeg ook passend bij deze speelstijl?
Maar dat is omdat de filosofie en de voetbalvisie nou eenmaal duidelijk is. Deze discussie is natuurlijk voor elke trainer superbelangrijk. Pas je eigen visie toe of laat je de spelers bepalen hoe je gaat spelen. En zij komen vanuit een visie waarin zij al weten hoe ze willen spelen. Dus deze spelers zullen naartoe moeten werken naar de visie van Bronckhorst.
Ja.
En daar is hij nu mee bezig.
Duidelijk. Echt een voetbaltrainer aan tafel, hè?
Nou, zit me weer, je bent dan van de data, hè? Ook wel een beetje, toch? Je bent een trainer, een moderne trainer. Een beetje data.
Alsof wat je zegt.
Ik ben wel een moderne trainer.
Borges, daar blijven we dan mee op terugvallen. Die hebben we ooit gehaald. Terwijl de data voor zichzelf sprak.
Die was niet zijn best.
Nee, maar twee goals in 5 jaar of zo. Weet je wel? Dan denk ik van ja.
Maar hij voelt ook geen vertrouwen, Harry. Als je nu ook in die voorbereiding in de laatste twee wedstrijden ook speelt hij 0 minuten.
Dat is bijna een wet in het voetbal. Als je ergens nieuw komt, dan moet je er gelijk staan. Moet je gelijk goed zijn. En dan win je het publiek en de mensen om je heen.
Ja.
En als dat niet gebeurt, dan heb je het altijd moeilijk. En dan duurt het heel lang. Wil je dat wel weer voor elkaar krijgen.
Dennis, wat voor kwetsbaarheid zie jij in de verdedigingslinie bij Feyenoord op dit moment?
Nou ja, ze zijn natuurlijk een beetje nog zoekende ook daar, hè? Want Marmol, die nu aan de linkerkant ook staat, die is aangehaald als centrumverdediger. Nou, ze hadden het gisteren dan andersom gezet. Hè, met eigenlijk misschien al een soort voorsorterend op wat te komen gaat met Sint-Juste op de linkerkant centraal achterin. En wat daarna dan rechts. Dus er gaat daar nog geschoven worden met Lopez ook die daar...
Ja, die is nu echt in Rotterdam. Dat ja, komt rond,
die
hè?
Die is vandaag Lopez. Gekeurd, inderdaad. Ja. Die wordt dan gehuurd met de optie tot koop. Dat ze daar ook nog wel zoekende in zijn. En dat er nog ook wel wat geschoven gaat worden. Op zich ook best wel... Ja.
Ook zonde van je geld weer.
Ja, deze jongen die nu gehuurd wordt inderdaad. Ja, je hebt Small en Bos. Bos natuurlijk pas na de winterstop waarschijnlijk. Small die nog eventjes geblesseerd is. Wessels die het volgens mij daar ook goed heeft gedaan.
Dat is eigenlijk een centrale verdediger natuurlijk, hè? Die Wessels.
Ja, maar Marmol ook.
Ja. Ja, maar was Hansko ook.
Ja. Nou, daar noem je iemand Hansko. Ja. Senesi van daarvoor. Zijn dat nou typisch van die, ik zal maar zeggen, beulen van verdedigers die Feyenoord ontbeert op dit moment?
Ja, vind ik wel.
Ja, ja nou, vind ik noemen wel. Nou wel twee waarvan je zegt, met name Hansko.
Ja, maar het is allemaal niet zo gek lang geleden. En
nee, maar ja, dat zijn gasten. Die willen weer meer en die willen verder. En,
ja, maar de vraag is, waarom heeft Feyenoord op dit moment zulke types niet terug
Ik denk dat een goede Hansko 50 miljoen kost.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar bedoel, het begin van Hansko heb je wel kunnen strikken.
Nee, tuurlijk. Dat is heel goed zoeken. Maar dat doen alle clubs doen dat. Ja,
wat versta je onder Beulen dan? Een grote...
Ja, fysiek.
Ja, toch wel een kerel, hè. Ja. Ik zeg altijd dat de centrale verdedigers moeten baarden hebben.
Senesi ook, hoor. Dat was ook, is ook, ja. Speelt gewoon bij Spurs nu, hè?
Ja, Sint-Just is toch ook is wel wat ouder. Maar dat is toch ook niet een kleine jongen achterin?
Nee, maar dat is
ieder wel, toch, denk ik.
Het is wel wat slanker en het is niet zo'n beul. Ik zelfs Trauner, die nou net gestopt is. Dat is ook een grote kerel natuurlijk. Dat straalt ook wel wat uit, hè. En zeker in het luchtwerk, wat heel belangrijk is. Vooral bij spelsituaties, hoekschoppen, vrije trap. Wil ik trouwens ook nog iets over zeggen.
Nou, doe het dan nu gelijk.
Feyenoord heeft daar weer een nieuwe trainer bij, zag ik.
Ja.
Eentje, dat noemen ze nu een
set-piece coach. Rodi Hoege.
Nou, prima. Ik gun die man zijn baantje, maar dat is toch te gek voor woorden, joh.
Hoezo? Dat is ieder topland
gebeurt dit. Ieder assistent kan toch wel met wat hoekschoppen en vrije trappen regelen.
Wanneer de moderne trainer wil jij even ingrijpen?
Nee, heb je de hoekschoppen gezien?
Ja, die waren
zondag.
Niet best gisteren.
Nou, dacht het ook niet. Nee. Sommigen kwamen op kniehoogte.
Ja, dat is waar.
En dat was misschien de bedoeling, dat er iemand overheen ging of zo. Ik heb geen idee. Ik heb er niks van teruggezien in ieder geval. Maar ik vind het zonde van de centjes. Stop dat weer in een goede buitenspeler. Die pot.
Giovanni?
Nou, helaas kan ik het niet eens zijn.
Met, er zit nou 30 man om zo'n elftal heen. De spelers weten echt een vergekkerheid niet meer wat ze moeten doen. Je moet toch zelf ook creatief zijn als speler daarin. Maar wat moet je nou nog verzinnen, hè? Met de loopacties en zo? Dat kan toch ieder... Ik heb zelf als assistent gewerkt. Nou, dat maakte hij allemaal op papier. En dat hing je ook in de kleedkamer. Dan konden ze zien waar ze moesten staan en wat ze moesten doen. En dat trainde je dan op het veld. En dan ging je wedstrijd.
Maar heb je die goal van AZ gezien het afgelopen weekend?
Ja, maar dat is de kwaliteit van de spelers. Dat is niet...
Ja, maar het is wel bedacht door iemand.
Ja, maar daar heb je toch geen coach voor nodig om dat te verzinnen.
Giovanni, waarom is dat wel nodig?
De spelers moeten dat verzinnen.
Omdat setpieces een specialisme is. Dus het is specialistisch werk. Dat wil zeggen dat zowel verdedigend aanvallend en niet alleen bij de corner, maar ook bij de ingooi aanvallend verdedigend en aftrap. Zijn verschillende stilstaande situaties. Dat leidt in tijd en het analyseren daarvan tot enorme uren werk, waar een hoofdtrainer zelf, maar ook assistenttrainer die ook weer zijn taken heeft, ook individueel binnen de organisatie.
Dit is een tijdsding.
Dit is een tijdsfactor. Okay.
Nou, dat zal wel.
Absoluut.
Ja, nee joh, ik zit dan te kijken, een vrije trap, hè? 20 meter van de goal. Nou, als jij niemand hebt die bal mooi over die muur kan krullen in de bovenhoek, dan kan je dingetjes en analyseren wat je wil, maar daar gaat er nooit één in.
Dat is waar.
Dus het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de hoekschop, hè, dat die goed voorkomt en dat mensen inkomen die de kop er tegen durven zetten. Ja. Daar gaat het om.
We hadden het over de verdedigers. Ahmed Hodžić staat niet eens meer bij de selectie.
Ja.
Die is niet meer nodig.
Vind ik wel opmerkelijk, hè? Daar ging het gisteren ook over. En Van Bronckhorst zegt dan inderdaad, ja, vandaag kiezen we voor andere jongens. Dat vond ik best wel opmerkelijk. Hè? En dan hoor je ook dat er dan interesse is voor Ahmed Hodžić. Dus het zou kunnen dat er nog iets rond hem speelt, dat hij uiteindelijk ook weggaat. Want als je inderdaad niet meer voorkomt op dit moment in de plannen en niet meer bij de selectie zit, dan lijkt het me dat wel eraan zit te komen.
Die begon trouwens sterk, maar dat werd steeds minder, hè? Ik weet niet wat er toen gebeurt. Misschien had hij een blessure gehad en niet goed teruggekomen. Maar toen is hij in zijn eerste periode bij Feyenoord, prima centrale verdediger.
Ja.
En dat is alleen maar wat minder geworden en kwetsbaar.
2-2, gelijkspel voor Feyenoord. Sparta boekte de eerste overwinning van dit seizoen met een 3-1 zege op bezoek bij Telstar op de vrijdag. Het was wel goed dat die late 3-1 voor Sparta nog wel even viel, hè?
Zeker, dat is altijd fijn, toch?
Zulke momenten. Maar het was spannend en ik weet niet of het goed gekomen was. Anders.
Ik vind het wel passen weer bij deze trainer dan en in zijn speelstijl.
Meijer?
Ja, vind ik wel dat die wat meer vanuit... zijn visie wel sneller kan kiezen om bijvoorbeeld in een laag blok te zitten en de wedstrijd zogenaamd uit te spelen. Ja, dan geef je de tegenstander natuurlijk kans om met lange ballen en wisselwerk natuurlijk het je heel moeilijk te maken, waardoor je in zo'n spannende eindfase vaak wel terecht kan komen.
Maar de speelstijl, ik vroeg het net over Feyenoord, eigenlijk ook wel benieuwd hoe je daar naar Sparta naar kijkt. Hoe zou je die omschrijven?
Nou, Rogier Meijer hebben we natuurlijk jarenlang gezien bij NEC. En ja. Ik vind het een hele vakinhoudelijke sterke trainer die ook een duidelijke visie heeft. En met name wat ik vind dat hij goed balanceert is het tussen het aanvallen en het verdedigen. Dat hij heel realistisch voetbalt met wat hij wel en niet heeft. En dat dus wel af laat hangen van de kwaliteitsspelers die hij heeft. En daarmee wel altijd wel heel georganiseerd voetbal laat zien.
Ja, ik vind alleen de wisseling met Mito en Santos. Ik zou het toch eerder andersom zien. Santos loopt nou aan die linkerkant.
Jij bent een fan van Santos?
Ja. Nou, fan. Ik ben van niemand fan, hoor. Maar ik kan een speler waarderen.
Ja.
En dat is Mito. Je zag het, hij kwam ook weer even van de linkerkant. Bereidde gelijk een goal voor. Een belangrijke goal. En Santos heeft moeite met rendement. Ja. Dus iedereen, de oers en aas zijn niet van de lucht. Iedereen wel geweldige speler.
Hij schoot een keer naast, hij schoot een keer op de paal.
Maar hij maakt nooit een goal en hij rijdt er ook nooit bijna in voor. Dus dat is een heel raar eigenschap is dat natuurlijk. Je hebt er eigenlijk geen kloot aan, zeg je dan. Maar er zit wel heel veel potentie. En ik vraag me af, was dat in de jeugd ook zo? Maakte die toen ook moeite? Dat weet ik dus niet. Als hij in de jeugd niet aan de lopende band scoorde, dan zit het er gewoon niet in. Want hij is zo goed, groot talent. Dat je zegt, nou die lopen dwars doorheen in de jeugd. Mm-hmm. Maar ik zie dat, ja, weet je wel, dus hij wordt aan alle kanten natuurlijk. Bij Wier ook.
Ja.
Maar het gaat uiteindelijk wel om dat er goals gemaakt worden. En dat heeft hij vorig jaar niet gedaan. En hij begint nu weer. Dus die stap heeft hij nog steeds niet gemaakt. Zolang dat niet gebeurt, is het natuurlijk een probleem. Mm-hmm. En ik vind Mito vanaf links altijd wel ook dreiging hebben. En meer voorbereiden. En ook af en toe een goal maken. En Santos kan dan over het hele veld bewegen. En daar is hij volgens mij met zijn atletisch vermogen heel goed in.
Het is een duidelijke wijziging die Meijer heeft doorgevoerd. Hè, door inderdaad Santos op links, Mito op 10. Hij heeft ook eventjes Marvin Young als controleur neergezet. Nou, die was daar zelf niet zo erg blij mee. Stond nu gewoon weer centraal achterin. En speelde goed. Maakte natuurlijk ook die goal. Zijn eerste voor Sparta door onderkant voet hem te raken. Wat maakt hem zo goed?
Ik wou eerst zeggen dat dit soort wisselingen, dat vind ik ook de kernkwaliteit van Rogier Meijer. Dus dat hij constant op zoek is naar welke positie nou het beste past bij die spelers. In plaats van te zeggen, zo wil ik dat je gaat spelen en dit gaan we tot in de treuren met jou proberen. Dus dit vind ik wel een van zijn kernkwaliteiten die hier tot uiting komt. Ja. En dan zie je dat zo'n speler eenmaal op zijn positie natuurlijk het vertrouwen weer terugkrijgt. Weet weer wat hij van nature weer gaan doen. En dan voelt het als een soort opbloeimoment. Je hebt vertrouwen, je weet weer precies waar en wanneer je moet pasen. Ja, dat is gewoon mooi en leuk om te zien.
Zijn pasen zijn lekker, hè?
Het is gewoon mooi om te zien. Het is gewoon heerlijk. Ja. Ja.
Hoe groot acht je de kans dat hij aan het eind van de maand nog spelen van Sparta is? Marvin Young?
Nou ja, best wel. Best wel heel dat hij misschien nog wel weggaat, bedoelde ik eigenlijk zeggen. Omdat je hebt met Verschuren natuurlijk al iemand die daar op die plek achterin ook kan zetten. En als Sparta nog inderdaad spelers wil halen, zullen ze eerst geld binnen moeten halen. Ja, dat zou met hem dan wel kunnen.
Je moet een hoop opleveren ook, denk ik wel, toch?
Ja, nou, het is gewoon een goede speler.
Je schopt er wel vreselijk over die ballen en die Verschuren.
Ja, dat was natuurlijk wel een foutje, hè?
Maar je hebt zo'n wedstrijd helemaal in handen en dan schop je verdediger zo over die bal heen. En dan moet je nog gaan oppassen ook, hè? Dat, weet je wat, dat zijn van die momenten. En dan zeg je van, nou, is dat conditie? Nee, dat is gewoon onkunde.
Ja, dat leek een duur foutje van Verschuren, maar goed, het liep goed af. Van Kruijzer die bal nog even binnen schoot.
Daarom zeg ik zo, momenten in het voetbal kunnen soms... Hè, dat, voor mij was er ook, wat zag ik dat nou, een mooi steekpaasje. Waardoor,
Veerman?
Dat was bij Feyenoord. Dat hij bij Watername wegliep. Ah, je weet wel, dan zeg je, dan wordt van alles fout gedaan. Ja. Maar dat steekpaasje was fantastisch in de loopactie. Ja. En hij maakt hem perfect af.
Maar die 2-1 uit viel.
Ja, en dan is opeens die wedstrijd kantel daardoor. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, conditie niet goed of dat niet goed. Maar dat is gewoon een fantastisch voetbalmoment van Go Ahead op dat moment.
Maar goed, jongens, Sparta toch. Santos, Martens, Jong hebben we benoemd. Van Kruijzer die bal mooi in de lege goal schoot. Jonge gasten. Ja. Word je daar blij van bij Sparta? Niet goed doen?
Ja, zeker. Ik vind dat Sparta daar altijd voor staat, toch? Voor die ontwikkeling van jonge spelers, het doorbreken van jonge spelers. Geweldig. Doen ze heel erg goed.
Torisson die scoorde eindelijk. Hij excuseerde zich wel, hè, tegen het Telstra publiek. Sorry jongens, dat hij scoorde.
Hij moet blij zijn dat hij die goal maakt. Maar ik vind die andere spits,
Zonneveld,
ja, ik weet niet. Voor mij is die beter.
Ze zeggen wel, dat is geen basisspits.
Oké, dat kan. Dat kan. Je hebt goede invallers die iets teweeg brengen. Als je 20 minuten erbij en er moet wat geforceerd worden, dan zijn dat hartstikke fijne spelers voor je. Maar het is hij lijkt me wel iemand die makkelijker scoort dan die Torisson.
Ja, veel kansen. Hij had er natuurlijk misschien nog wel twee kunnen maken in die wedstrijd. En dan heb je niet in die slotfase nog dat je met samengeknepte billen nog zit.
Als je kijkt naar de kwaliteit van de afwerking, die ene die ook maakt, dat is zomaar een beetje een ram zo naar links. Weet wel. Er zit geen verfijning in.
Ja. Nee?
Nee.
Oh. Ik vond het eigenlijk wel een mooi goal.
Nee, dat is gewoon even... Ja, krijg je het mooie paasje dan. En dan tjak, met Met links dan ja, zo'n beetje weg.
Diagonaal.
Ja, half wel of niet goed geraakt. Je weet wel zoiets.
Jongens, Jens Toornstra speelde zijn 495ste wedstrijd voor Sparta. Is hij weer basisspeler?
Nee, daar lijkt het nu wel op. Ja, je vraagt wel af wanneer Rolotsoy misschien een kans ook krijgt. Die zou wel kunnen zeggen met Toornstra, met best wel veel jonge gasten, wat je net ook al aangeeft, is het misschien ook fijn om juist iemand met wat meer ervaring erin te hebben, die dan nog de boel een beetje kan aansturen.
Ja, maar ze hebben ook weinig keuze op het middenveld op dit moment. Hè. Dat is heel licht bezet. Dus vandaar, er is niet zoveel concurrentie. Hè, normaal loopt die jongen die naar Begroningen het hartstikke
Clement,
goed.
Clement speelt goed
aan. Ja, maar die staat daar normaal.
Ja. En, maar die speelt niet meer bij Sparta.
Nee, maar daardoor voor hem is er eigenlijk een mogelijkheid. Als dat er allemaal nog zou lopen, er waren nog een paar middenvelders volgens mij weggegaan. Als dat er allemaal, dan wordt het een heel moeilijk verhaal voor hem. Maar nu, hij is de Nestor met zijn ervaring. Hij kan nog wel een beetje, zoals als doorgeefluik op dat middenveld, een beetje in het positiespel. Ja, hij komt ook allerlei dingen nu tekort. Hè? Explosiviteit, inhoud en dat soort dingen.
Vergeet ook niet wat hij natuurlijk aan mentaliteit en professionalisme met zich meebrengt. Hè? Om op die leeftijd en het aantal wedstrijden dat hij gehaald heeft, is dat natuurlijk ook een goede leermeester naar de jongere generatie toe.
Dan zeggen ze wel eens, hè, ook belangrijk in de kleedkamer. Juist, en dan ben ik met zo'n speler wel eens, want een fantastische carrière heeft hij gozer.
Ja. Excelsior is koploper af. Ja, moet ik toch even zeggen. Ja. Na de 1-2 thuisnederlaag tegen PSV, maar dat was niet een nederlaag die je onterecht kunt noemen, hè?
Nee.
Dat had ook 1-5 of 1-6 kunnen zijn, toch?
Ja, absoluut, absoluut. Maar ik denk dat PSV dit jaar op individuele basis echt ver boven iedereen is gegaan met de aankopen en de selectie die er nu staat. Individueel zit er enorm veel talent in.
Zijn ze voor jou dan ook weer de gedoodverfde titelkandidaat?
Ja, omdat daar ook natuurlijk een bepaalde tactiek achter zit, die je vaak wel kan compenseren als tegenstander. Maar als de individuele kwaliteit eenmaal zo groot is, dat je op elke positie gewoon heel makkelijk uitgespeeld kan worden, of dwars door je verdediging, ze lopen er dwars gewoon doorheen, dan is daar heel moeilijk een tactiek tegen in te brengen die dat langdurig kan gaan volhouden.
Ze gaan wel
en dat vond ik tegen Excelsior vond ik dat wel heel opvallend.
Ze gaan nu wel hun spelbepaler een beetje missen, waarschijnlijk. Zeker in de Nederlandse competitie.
Maar ik wil bij Excelsior.
Ja, ik vind Excelsior juist hartstikke goed. Ja,
maar ze hebben Sano nu gehaald natuurlijk. Ja, okay. Dus die gaat dat wel opvangen. Sano was bij NEC natuurlijk ook.
Maar die Volendammer is wel degene
van de mooie. Wil bij Excelsior houden.
Ja,
kostbare minuten dit. Wil het over Van Gassel hebben.
Ik ben heel content over heel Excelsior op dit moment. Ik vind ze beter dan vorig jaar. Ik denk dat ze meer mogelijkheden hebben. En Van Gassel was fantastisch, behalve de 1-0. Of die, dat die,
ja,
die
rebound geeft hij.
Ja, dat was slecht gekiept. Dat was echt, vind ik, een blunder.
Maar mooie maar redding, hij, die koppel van Perisic.
Wat hij heel goed kan, net als een ijshockey. Hij kan met zijn voeten keepen. Hè. Heel goed. Hij pakt er zo met 2 of 3, wat normaal doelpunten
zijn. Dat had hij ernstig gisteren moeten doen bij de 2-2.
Ja, slecht gekiept ook in die hoek.
Van Gassel deed echt goed. Ja. Echt een man van de wedstrijd als je het aan Excelsior kant. Je miste wel nauw, jongens.
Ja, die ontbrak vanwege een blessure. Ja. Die mis je dan te veel met veel zo jonge, nieuwe spelers in Delft.
Gaat die ook weg?
Ja, hij wordt in verband gebracht met de
als je stad, die kan houden, speel je moeiteloos in de middenmoot dit jaar. Ja. Als je die erbij kan houden. Maar zo'n jongen wil ook natuurlijk hoger op, dus dat snap ik wel. Maar want dat levert je sowieso 12 doelpunten of zoiets op. En hij bepaalde dreigingen, hij maakt de balans op het middenveld compleet en zo, met hartjes en zo. Allemaal goede spelers.
Maar kan sowieso ook nog, hè? Je hebt Wiedel nog, wat gebeurt er nog met Van Gassel misschien in deze fase? Als je die nog kwijtraakt in die komende periode, dan wordt het wel lastig. Dan moet je in korte tijd natuurlijk wel zorgen dat je dat weer gaat sterken.
Je zag het Excelsior wel lang PSV lastig maken. Tuurlijk. Je hebt daar PSV's ook horen klagen na afloop. Hoe doen ze dat?
Ja, dat is wat ik net probeerde aan te geven. Op basis van tactiek kom je natuurlijk best wel een heel eind tegen zo'n PSV. Maar op een gegeven moment gaat natuurlijk het volhouden van. Het gaat natuurlijk meedoen, hè, de conditionering. Dus dat je de juiste duels kan blijven spelen. Juiste ruimtes kan blijven dichthouden waarvan je weet dat PSV graag die wil benutten. Ja, en dat is uiteindelijk heeft dat wel de doorslag gegeven, vond ik. Dus het was niet zozeer een tactisch verhaal. Ik vond het echt een individueel prestatie. Want ik zag zo'n Dest spelen. Ja, dan kan je als linksbuiten daar heel erg druk op gaan zetten. En dan geeft hij 2-3 scharen om je heen en is die druk weg.
Ja.
Ja, en dat kan je 4-5 keer gaan proberen. Maar dat heeft dan niets meer met tactiek te maken.
Nee,
dat
voorzet je bij de 2-1 was mooi.
Bij de 2-1, ja. Die wedstrijd ging op een gegeven moment niet meer om tactiek. Omdat het was gewoon, de individuele kwaliteit, het verschil was gewoon te groot.
Nee, maar iedereen had het altijd over de steekpaasje over de grond. Maar deze leggen die met zoveel gevoel over die ene verdediging.
Dat
was echt een briljant. Het mooi afgewerkt ook. Maar het was wel lullig. Je was net even 1-1. Je kan, hè, dan, als je dat een tijdje vol kan houden, dan gaan ze, gaan ze tegen de klok voetballen. Maar daarna was het gelijk 2-1.
Ja, je merkt ook, dat wil ik ook zo'n goed punt ook. Wat ik ook merkte bij PSV is dat ze dan, en dat kunnen hele grote ploegen, moet ik zeggen. En waarschijnlijk gaan ze naar dat niveau weer dit seizoen ook weer toe. Ze kunnen dan ineens weer gas geven. Dus het was 1-0, ze controleren de wedstrijd. Excelsior maakt 1-1. En dan zie je ze gewoon denken als elftal van, nou, nu gaan we weer even gas geven.
Ja.
En boem, het is 2-1.
Precies.
En ja, dat vind ik wel echt wel grote kwaliteit.
Ja. Bij Excelsior zagen we 20 minuten voor tijd Alireza Jahanbakhsh debuteren. Wat verwacht je van hem?
Leiderschap. Dat is eigenlijk wat ik zag. Want hij was gelijk aan het coachen, neerzetten, spelers meenemen in wat er moest gaan gebeuren. Dus ik verwacht dit jaar dat hij wel een voorbeeldrol daarin gaat spelen.
Ik verwacht helemaal niks van...
Ik heb het idee dat Harry het niet met je...
Dat kan gebeuren.
Bij Heerenveen niks gepresteerd, bij die Belgen niks gepresteerd. En nou wordt hij... Ik vind het wel een hele aardige, sympathieke gozer als hij iets over de camera.
Is het ook.
En hij doet zijn stinkende best, maar hij levert ongeveer 70% van zijn ballen altijd in. In de passing, heel slordig noemen we dat. Het is onkunde natuurlijk. Maar nee, maar is echt zo. En hij heeft een hele goede periode ooit gehad bij AZ. Top was hij toen.
Topscorer.
Ja, en dat heeft hij nooit meer gehaald natuurlijk. Maar ik zie daar geen enkele toegevoegde waarde in bij Jahanbakhsh, bij Excelsior.
Ook niet vanwege zijn ervaring?
Nee, hij gaat een jonge speler, houdt hij eruit misschien. Hij zal langzamerhand zijn kansen gaan krijgen om te starten. En dan denk ik, ja, zonde van je tijd. Dat denk ik.
Nee joh.
Ja, nee, je hoeft het niet meer mee eens te zijn.
Oh, gelukkig. Ja.
Maar ik ben totaal geen fan van Jahanbakhsh. Nooit geweest.
Nou, eindigen we toch een beetje negatief.
Nee, daar is weinig tegen in te brengen. Als het zo persoonlijk is, dan is dat weinig.
Nee, als jullie andere dingen hebben van waarom die wel goed is.
We gaan het zien.
Ik zou het niet weten.
Ja, ik vind ze voor het spel. We hadden het al over Stijn met diepgang kunnen maken. Ja. Nou, die andere jongens, Elianos, die ook die nummer 10 waar we het net over hadden. Bij Excelsior.
Die Tibas.
Nee.
Nou ja, we moeten afronden.
Ja, ik weet wel met die Iraanse naam.
Die enorme diepgang heeft. Dat heeft Jahanbakhsh natuurlijk ook. En Excelsior, het kan zijn dat Excelsior wel eens onder druk staat en die diepgang nodig heeft. Dus dat wilde ik aan toevoegen. Dat is een positief iets.
Dankjewel, Giovanni Frank. Ik hoop het. Dennis Kanenburg en Harry van der Laan. Tot zover FC Rijnmond. We zijn er vrijdag weer. Graag tot dan. En een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.